Aandachtig geluisterd naar het spel van onze organist. Al een hartelijk welkom vanavond, u en ook jullie, hier in de kerk. Fijn dat we weer zo bij elkaar kunnen zijn vanavond. En u die met ons meeluistert via de kerktelefoon, hartelijk welkom. Ik stel me voor dat we, nadat we naar de klanken van Psalm 25 geluisterd hebben, daar ook een tweetal coupletten uit gaan zingen. Psalm 25, het zesde en het zevende vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed, en Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrezen in woont. Het zesde en het zevende vers van Psalm 25. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen en we doen dat uit Paulus' brief aan de Galaten. Een gedeelte uit het 5e hoofdstuk. Galaten 5, vanaf vers 13. Galaten 5, vanaf vers 13. Wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit. Gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Maar indien ge elkander bijt en vereet, zie toe dat ge door elkaar niet verteerd wordt. En ik zeg, wandelt door de geest en volbreng de begeerlijkheden van het vlees niet, want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees, en deze staan tegen elkander, alzo dat ge niet doet hetgeen ge wildet. Maar indien ge door de geest geleid wordt, zo zijt ge niet onder de wet. De werken des vleeses nu zijn openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanige is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien we door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. Tot zover. We gaan nu samen bidden. In ons gebed gedenken we ook aan de kinderen en kleinkinderen van onze oude zuster Johanna Cornelia Rietveld-Meijer, die afgelopen dinsdag aan het begin van de middag overleden is in de leeftijd van 97 jaar. Laat ik nu tegelijkertijd u ook maar zeggen dat het in de bedoeling ligt om morgen de begrafenis te houden. Er is gelegenheid tot condoleren in het zorgcentrum De Koningshof van 12 tot half 1. En van vanaf kwart voor 1 is de rouwdienst. En om 2 uur zal de begrafenis plaatsvinden op Oud-Kralingen. Dit zo de Heere en wij leven morgen dus. Wij zullen nu samen bidden. U brengt ons Heere hier samen. Op deze herfstige en stormachtige avond. We mogen hier zijn in de beschutting van dit kerkgebouw. Op deze zo bekende plaats voor ons, waar we de zondagse erediensten mogen ontvangen en zo bij tijden ook bij andere gelegenheden bij elkaar komen, zoals vanavond. Ootmoedig dank, Heere, dat u ons spaarde. Dat zijn geen vanzelfsprekende dingen. U hebt ons het leven en ook de gezondheid gelaten, zodat we elkaar hier mogen treffen en anderen met ons mogen meeluisteren. Zo geeft u het ons, Heere, om van tijd tot tijd ons te verdiepen in de leer die ons is overgeleverd, die zijn grondslag vindt in uw eigen getuigenis, die neergelegd is in de belijdenis van de kerk en ook omschreven in andere formulieren die ons door uw voorzienigheid zijn overgeleverd, waaronder het formulier dat gericht is op de bediening van het heilig sacrament van het avondmaal. Zo geeft u het ons, Heere, om vanavond met elkaar een gedeelte daarvan te lezen en te overdenken en te proberen nuttige lessen voor onszelf en voor elkaar daaruit te mogen trekken. Maar dat alles zal ons niet baten en heren, dat zal ons ook de zo nodige zegen niet geven als we hier alleen met onszelf en met elkaar zijn. En als u zich van ons vanavond verre houdt. Wij moeten u belijden, heren, dat wij er geen enkele aanspraak op kunnen maken dat u zelf, de heilige God, met uw zegen en met uw geest en met uw macht en majesteit en uw genade hier in ons midden zou zijn. Maar heren, we bidden het. We vragen het heel eerbiedig. In de erkenning dat wij geen verstand hebben van geestelijke dingen. En dat we misschien wel woorden kunnen spreken. En dat we misschien ook wel aandachtig kunnen luisteren. En zo straks in de bespreking nog onze inbreng hebben. Maar als u ons niet voorgaat met uw heilicht, heren, dan zal het toch alleen maar duisternis zijn. Ook in de zo belangrijke dingen die vanavond aan de orde zijn. En daarom bidden we, wilt u er ook zijn, heren, naar uw eigen belofte. U, Heere Jezus, de grote profeet, die de weg der zaligheid, ja, de grondslag der zaligheid en de inhoud der zaligheid verkondigen wilt en openbaren wilt in duistere mensenharten. Wilt u ons zo nabij zijn? Dat we hier vanavond mogen zijn, Heere, en dat u ons spaarde, dat is ons nog te meer een wonder, nu we elkaar gezegd hebben dat enkele dagen geleden een oude zuster van de gemeente aan haar kinderen en kleinkinderen en aan de gemeente ontvallen is. Onze oude zuster Rietveld. Er zullen er onder ons niet zo heel veel zijn die haar gekend hebben, maar vele jaren had ze een zeer bepaalde plaats in het midden der gemeente, samen met haar man, die de gemeente veel jaren heeft mogen dienen in het ambt. We danken u, Heere, alles wat in haar geschonken is, aan de kinderen en aan de kleinkinderen, maar ook aan de gemeente. Ook danken we u, Heere, voor het getuigenis, in alle eenvoudigheid en bescheidenheid, maar tegelijkertijd ook alle beslistheid, het getuigenis dat uit haar mond gehoord mocht worden. Zij wist voor uw aangezicht wie zij was, namelijk een mens die geen aanspraak op uw genade kon maken, maar die toch bij tijden daarvan vertellen mocht dat u haar te sterk bent geworden. En dat uw genade in haar leven een plaats ontvangen had. En het is haar dikwijls groot en machtig, te machtig geweest, wanneer ze daarover mocht vertellen. O Heere, wilt u troosten degene die om haar overlijden verdriet hebben. En laat het spoor dat zij getrokken heeft tot navolging mogen zijn. En laat de gedachtenis aan deze rechtvaardige tot zegening mogen zijn. Zo bidden we om uw nabijheid in alle omstandigheden van ons leven. U kent ons. Wilt u zo, o Heere, getuigenis geven aan de waarheid van uw woord. En ons in uw gunst gedenken. Om Jezus wil. Amen. Wij slaan ook vanavond het formulier, het ons zo bekende formulier, voor de bediening van het heilige avondmaal weer op. En we bepalen ons vanavond bij dat gedeelte dat nu aan de orde is. En dat is dat gedeelte dat begint met het ten derde. Het derde onderdeel van de zelfbeproeving. Ik lees u het gedeelte voor. Het is een vrij uitvoerig gedeelte, maar ik dacht toch dat ik het vanavond zo samen nemen moest. Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn conscientie, zijn geweten dus, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Allen dan, die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom we ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen en andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Tot zover. Opnieuw zijn we dus vanavond, u, en met name wil ik nog een keer noemen jullie, heel fijn dat met name ook de jonge mensen van de gemeente, althans een deel van hen, een groot deel van hen, hier ook willen zijn, dat we vanavond hier weer mogen zijn om opnieuw te luisteren naar de boodschap die onze vaderen ons overgeleverd hebben. In het onderwijs dat ze ons geven willen aangaande de bediening en ook het deelnemen aan het heilig sacrament van het avondmaal. We zijn nu al een aantal keren bezig geweest om te luisteren naar de betekenis van wat ons formulier noemt wat nodig is. Laten we daar ook vanavond van overtuigd zijn. Wat nodig is. En daar staat zelfs wat voor alle dingen nodig is. Het heeft dus, en dat betreft ook wat nu aan de orde komt, wat voor alle dingen nodig is. Het is dus van groot, van eminent belang dat we op deze dingen letten. Namelijk dat we ons tevoren recht beproeven, zo zeggen onze vaderen. Want is dat niet in overeenstemming met wat we uit de schriften weten, namelijk wat de apostel Paulus geschreven heeft aan de gemeente van de Korintiërs, de mens beproeven zichzelf en eten alzo en drinken van de drinkbeker, want wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. We hebben gezien dat het allereerst ging over de vraag, ken ik mijn zonde en ellende zodanig dat ik mezelf mishaag en mezelf voor de heilige God verootmoedig? Dat is de eerste vraag geweest die het formulier aan ons hart heeft gelegd en het opnieuw doet. De tweede was, geloof ik de gewisse belofte van God aangaande de vergeving van de zonde, van de vergeving van mijn zonde, zo staat er heel persoonlijk. En nu komt vanavond die derde vraag aan de orde. Dus na de kennis van de ellende en na de kennis van de verlossing, namelijk die betreffende de kennis van de dankbaarheid. En opnieuw wordt ons vanavond opdracht gegeven om ons te onderzoeken. Het viel me op dat, en misschien hebt u het ook wel gezien, dat vanavond in de krant, en als ik de krant zeg, dan hoef ik hem niet nader aan te duiden, denk ik, onze krant, dat op de tweede pagina in de rechterbovenhoek die hele korte meditatie ook op ditzelfde betrekking heeft. Naar aanleiding van Zefanja 2 vers 1, een klein stukje van een zekere predikant die ik ook niet kende, Jean-Claude, een predikant in Parijs. Naar aanleiding van Zefanja 2, doorzoek uzelf nauw. Ja, doorzoek uzelf zeer nauw. Het is de aansporing die rechtstreeks aansluit op datgene wat vanavond aan de orde is. En dan wil ik allereerst de vinger hierbij leggen dat, hier met zoveel woorden staat. Ten derde, onderzoeken een iegelijk zijn conscientie. Allereerst dat een iegelijk. Dat betreft niet alleen degene die toch al van plan zijn om toe te treden tot het heilige avondmaal. Dat betreft ook niet alleen degene die die gedachten in hun hoofd hebben of waarbij het heel erg op hun hart ligt om die weg te gaan. Maar er staat opnieuw ten andere onderzoeken een iegelijk. Ieder, niemand uitgezonderd die onder de prediking van het evangelie is, dient zich te onderzoeken, voor Gods aangezicht te onderzoeken. En dan hier in dat derde gedeelte wordt met name gezegd, een ieder onderzoeken zijn conscientie. Zijn geweten. Bij het ten andere, wat hiervoor staat, is het iets anders geformuleerd. In ieder onderzoek is een hart. Dat zal inhoudelijk niet zoveel verschillen. Maar hier heel nadrukkelijk wordt gezegd, in ieder onderzoek zijn geweten. Die functie die de Heere in het leven van ieder mens gegeven heeft, althans in aanzet, die functie die ook een hele onderzoekende functie is. Het geweten. Ik zal daar nu verder niet over spreken. Het zou best kunnen dat naar aanleiding van een vraag we daar straks na de pauze nog nader over spreken. Wat nu de functie heel specifiek van het geweten is. Van datgene wat de Heere in het hart van de mensen gegeven heeft. En wat niet de laatste instantie is. Maar toch een stem van de Heere in ons eigen leven. Een soort innerlijke rechter zou je kunnen zeggen. Een soort beroepsinstantie. Wel nu, met het beroep op deze innerlijke rechter, op dat geweten van ons, moet dus komen vast te staan of ik de gezindheid heb om met mijn gehele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. Dus niet alleen of ik mijn ellende ken, recht en grondig voor het heilig aangezicht van de Heere, en ook niet alleen of de Heere die zonde van mij heeft willen vergeven, of ik het getuigenis daarvan in mijn hart ken, maar ook nu het derde element van het onderzoek, of ik de dankbaarheid beoefen die behoort bij de weldaad van de verlossing, die daarvan een vrucht moet zijn. En ik moet als het ware op mijn geweten kloppen, en ik moet mijn geweten navraag doen of mijn geweten mij dat getuigenis geeft. Of ik, wanneer ik goed luister naar mijn geweten, dat hoor, of die weerklank uit mijn binnenste mij dat vertelt. Dan gaat het er dus om of we waarachtige dankbaarheid in ons leven kennen. Wel, we zullen het erover eens zijn dat die dankbaarheid er wel moet zijn. Nog afgezien van de bediening van het heilige avondmaal. Het is nog niet zo lang geleden dat we met elkaar in de prediking van de catechismus geluisterd hebben naar de inhoud van zondag 32. Ik haal daar nog even iets uit aan, die eerste vraag. Aangezien wij uit onze ellendigheid, dat is de belijdenis van de catechismus, uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, de dingen hebben gewicht, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten we dan nog goede werken doen? Hier wordt het al als veronderstelling in de vraag ingebouwd. Niet alleen moeten we goede werken doen, maar waarom moeten we ze doen? Wel, en dan kent u misschien het antwoord nog wel. Nou, namelijk omdat we daartoe verplicht zijn jegens de heilige God die ons geschapen heeft en die zijn kinderen verlost heeft uit hun ellende, om de waarachtige dankbaarheid jegens zijn weldaden te bewijzen. Ten tweede ook met het oog op onszelf, opdat ik des te meer gefundeerd mogen worden en ik met een waarachtig geloof weten mag dat de Heere mij genadig is. En ten derde, opdat ook anderen voor Christus gewonnen worden. Maar kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren, bij wie die dankbaarheid geen plaats ontvangen heeft en die de beoefening van die goede werken niet kennen? In geenerlei wijze. Die dankbaarheid is dus noodzakelijk. Die is hoogst noodzakelijk. Het moet er zijn, het leven der dankbaarheid. We kunnen ook zeggen het leven der bekering. We kunnen ook zeggen de goede werken. We kunnen ook zeggen het leven in de vreze van Gods naam. Het moet er zijn. Het kan niet missen. En ik kan het ook niet missen. En dat is dit leven. Dat niet anders wil gaan dan in het spoor van de Heere. En het aan Hem vraagt. Telkens opnieuw. Heere, wat wilt U dat ik doen zal? Wel nu... Nu is het de vraag, hier in dat ten derde, de vraag aan mijn geweten, ligt het zo in mijn leven? Is dat het kenmerk van mijn bestaan? Als mijn leven doorlicht wordt, en als het licht van Gods geest daardoorheen straalt, komt dat dan tot uitdrukking? We moeten overigens wel goed onderscheiden. Want, dan gaat het hier niet in de eerste plaats over een keurig en een net godsdienstig leven. Een leven waarop geen vinger te leggen is. Een leven, hoe prijzenswaardig ook. Maar waar hier naar gevraagd wordt, dat is die ware dankbaarheid die een vrucht is van de verlossing. Zo hoorden we het immers net uit de catechismus. Die dankbaarheid die een vrucht is van Gods eigen werk, van zijn Heilige Geest. We hebben zojuist Galaten 5 gelezen. En daarin worden ze naast elkaar gesteld. De werken van het vlees en de vruchten van de geest. En die laatste, ze zijn ons opgesomd. Nou, dat zijn nogal wat vruchten. Dan gaat het over liefde en blijdschap en vrede en langmoedigheid en goedertierenheid en goedheid en geloof, geloof zelf ook, en zachtmoedigheid en matigheid. En dan zegt de apostel, wanneer dit in uw leven is, tegen de zulken is de wet van God niet. De wet van God is stil, als dit in je leven te vinden is. Maar dan geeft de apostel ook aan wat die vruchten nou eigenlijk zijn, want dan vervolgt hij, dan zegt hij, die van Christus zijn wel. Daar moet het uit opbloeien. Dat is onlosmakelijk. Er kan wel iets in je leven zijn wat op liefde lijkt. En wat vol van blijdschap is. En wat langmoedig is en goedertieren en zachtmoedig en matig. Dat kan er allemaal wel zijn. Maar de apostel, hij wijst de grondslag. Hij wijst de wortel aan. Die van Christus zijn. Daar gaat het om. Die hebben het vlees gekruisigd met de begeerlijkheden. En dan vervolgt hij dat blijken gaat in het werk van de geest. Want indien we door de geest leven, wel, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat dat duidelijk zijn. Waarvan hier sprake is, dat is datgene wat opkomt uit het werk van God zelf, uit Christus zelf. Het gaat hier om de vruchten die groeien aan de ranken die verbonden zijn aan de wijnstok Christus. Zoals de Heer Jezus het zegt in Johannes 15. Ik ben de wijnstok. En gij, mijn discipelen, gij zijt de ranken die in mij blijft. En ik in hem. Die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Zonder mij zal het er niet zijn. Het gaat dus om die dankbaarheid die een vrucht is van het werk, van het verlossingswerk van de Heere. En daarom, wat onmogelijk is, dat is een goddeloos christen, dat kan niet. En een zorgeloos christen, dat is onmogelijk. Het is, zo zegt onze catechismus op een andere plaats, het is onmogelijk dat degenen die in Christus zijn ingeplant, zoals een wilde tak is ingeënt in een goede vruchtbare boom, bijvoorbeeld een wijnstok, het is onmogelijk dat wie Christus door een waar geloof is ingeplant, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Maar nu moeten we wel goed lezen. Nu staat hier ten derde onderzoek in Iegelijkse conscientie of hij ook gezind is. Het gaat niet in de eerste plaats om datgene wat aan de buitenkant blijkt. Hoewel, datgene wat aan de buitenkant blijkt, dat zal de kennelijke vrucht moeten zijn van wat van binnen geplant is. Maar God ziet het hart aan. Of hij ook gezind is. Daar gaat het om. En ik denk in dit verband aan wat onze catechisme zegt in zondag 33. Wij hopen binnenkort daar ook in de prediking naar te luisteren. En het is datgene, en ik lees het alleen maar even voor, en dan blijkt wat die gezindheid is. Het is allereerst een hartelijk leedwezen. Dat we God door onze zonde vertoornd hebben. En die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat zijn die vruchten? Wat is dat leven der dankbaarheid? Dat komt allereerst uit daarin dat ik een vijand van de zonde geworden ben. Dat ik die zonde haat. En dat ik die zonde daarom ook tegelijkertijd ontvlucht. Dat ik de zonde niet zoek. Maar dat ik probeer om buiten die zonde te blijven. En dat ik er alles aan doe om door die zonde niet besmet te raken. Dat is wat onze catechisme zegt. De afsterving van de oude mens. Die oude Adam. Die door Gods genade ten dode gedoemd is. Maar die oude Adam die speelt telkens op. Maar nu is het mijn worsteling dat het niet mag en dat het niet kan. En dat zal blijken in de vruchten. Dan ga ik de zonde haten en vlieden. En tegelijkertijd heeft het een keerzijde. Namelijk dat ik een hartelijke vreugde in God door Christus heb. En een lust en een liefde om naar de wil van God alle goede werken te doen. Een hartelijke vreugde in God. Ik las in de verklaring van dominee Haring over ditzelfde formulier een prachtige uitspraak van John Owen. U zou hem eens moeten onthouden. John Owen schrijft ergens in een preek. Hij zegt: ik begrijp niet hoe iemand een waar gelovige kan zijn. Voor wie de zonde niet de grootste last, zorg en strijd is. En voor wie de heiligheid en het volgen van Christus niet de grootste vreugde is. Ik zal het nog een keer zeggen. Hij zegt: ik begrijp niet hoe iemand een waar gelovige kan zijn. En voor wie de zonde niet de grootste last, zorg en strijd is. En tegelijkertijd, voor wie de heiligheid en het volgen van Christus niet de grootste vreugde en de lust van zijn hart is. John Owen zegt dus: dat hoort bij elkaar. Dat kan niet anders. Dat is dat leven der dankbaarheid in de afsterving van de oude mens. Het haten en het ontvluchten van de zonde. En tegelijkertijd de opstanding van de nieuwe mens. De hartelijke vreugde in God door Christus. En een liefde om naar de wil van God te wandelen. Maar als het nou zo is, en ik moet mezelf gaan onderzoeken. En het wordt de voorbereidingsweek trouwens. Trouwens, daar is het niet van afhankelijk, zeker niet. Maar stel nou, dit wordt mij voorgehouden. Dit wordt mij voorgehouden. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven. En wat is het dan? Waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. Dus allereerst de liefde tot God. En voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. En vervolgens insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Ik neem het even samen. Dit zijn de twee tafels van Gods heilige wet. Allereerst, God lief te hebben boven alles. Zo staat het er immers, voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. De Heere lief te hebben, naar hem te vragen, in zijn wegen te willen gaan. En anderzijds, in waarachtige liefde en enigheid met mijn naaste te leven. De tweede tafel van Gods heilige wet. God lief te hebben boven alles, maar de naaste als mezelf. En ik moet bij mezelf naspeuren en ik moet op mijn geweten kloppen. Of dat het is dat in mijn leven blijkt. En dat moet het antwoord van mijn geweten zijn. Dat moet het getuigenis zijn dat uit mijn binnenste opkomt. En dat moet dan de drijfveer zijn. En dat moet mij de overtuiging geven dat voor mij een plaats is aan Gods heilige dis. En dat wordt me dan voorgehouden. En dat is dan de aansporing. En dat is het dan wat op mijn hart wordt gelegd. En dan ga ik mijn leven onderzoeken. En dan kom ik erachter dat van mij geldt, mijn ziel kleeft aan het stof. En dat van mij geldt, ik heb gedwaald als een verloren schaap. En dat het van mij geldt, ik ben vleeselijk. En de zonde huist in mij en ik kan de zonde er niet onder krijgen. En dat het van mij geldt, dat de geboden Gods mij dikwijls zwaar vallen. En dat ik niet die gezindheid heb, die ik zou moeten hebben om in oprechtheid te allen dagen voor Gods aangezicht te wandelen. En met een ongeveinsde liefde mijn naaste ook, het goede voor mijn naaste te zoeken en liefde tot hem te betrachten. En ik moet erachter komen dat het alles zo onvolkomen is. En dat ik in zulke liefde en in zulke volmaaktheid niet leef als dat God waardig is. En de toetssteen wordt me aangelegd. En ik moet zien dat er in mij nog zoveel is wat God niet behagen kan. En hoe moet het dan? Hoe moet het dan? Wel, dan wijst ons formulier toch de goede weg. Want dan is het niet voor niets dat onze vaderen heel bewust het zo geformuleerd hebben. En iegelijk onderzoeken zijn conscientie of hij ook gezind is. Nee, niet om dan met dat ondermaatse genoegen te nemen. Niet om dan de maatstaf maar gedeeltelijk toe te passen. Nee, de Heere is al mijn liefde en de Heere is heel mijn hart waardig. Maar toch. Als ik nu enerzijds moet erkennen dat mijn ziel kleeft aan het stof. Wel, dan kan het toch zijn dat ik tegelijkertijd dit mag weten. Heere, ik kleef aan uw getuigenissen. Want het goede dat ik wil, Heere, nee, ik doe het dikwijls niet. Maar u hebt in ieder geval mijn wil veranderd. En mijn wil is door u geheiligd. En als ik dan moet erkennen dat ik gedwaald heb als een verloren schaap. En dat ik dikwijls van de wegen van God afwijk. En dat de Heere in mijn leven zoveel tekort komt. Wel, dan kan het toch zijn dat het tegelijkertijd mijn gebed is. Heere, laat mijn ziel leven. En ze zal u loven. En dat het ook mijn gebed is. O Heere, ik verlang naar uw heil. En dit mag u toch weten. Uw wet is al mijn vermaking. En wanneer de Heere het me vraagt, zoals hij het aan Simon Petrus heeft gevraagd. Hebt ge me lief? En wanneer ik dan slikken moet en mijn ogen moet neerslaan. En wanneer ik ervan overtuigd ben dat de liefde van mij zo onvolkomen is. Oh, dan kan het toch zijn. Dan kan het toch zijn dat ik door genade de Heere mag erkennen. Heere, zie maar in mijn hart. Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. En zo zal het toch het getuigenis kunnen zijn door Gods ontferming. Wanneer deze maatstaf wordt aangelegd, allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Maar hoe zal ik het dan weten? Hoe zal het in mijn leven toch een plaats hebben? Wel, ik las vandaag bij Kolbrugge een prachtig woord en ik wil het u niet onthouden als ik het vinden kan. Ja, Kolbrugge zegt, verwacht het niet van uzelf. Als de genade van God in uw leven een plaats heeft mogen ontvangen, wel, verwacht het dan ook in het stuk der dankbaarheid niet van uzelf. Want in de kennis der ellende is het de Heere die het u bekend maakt en is het zijn geest die u het licht in uw leven schenkt, zodat u ziet wie u voor zijn aangezicht bent, zodat u zich daadwerkelijk gaat verootmoedigen en u voor hem gaat mishagen. En in het stuk der verlossing is het werk van de Heere zelf, die Christus in uw leven openbaart. Maar weet het, in het stuk der dankbaarheid is het ook zijn werk. Want die vruchten die er mogen zijn, weet het, dat zijn niet uw vruchten. Maar dat zijn de vruchten die hij geeft. En wat u aangaat, Kolbrugge zegt, God de dankbaarheid te bewijzen, niet half, maar met geheel het leven. God lief te hebben boven alles en mijn naaste als mezelf. Dat alles geschiet in het leven van Gods kerk. Dat alles geschiet als vanzelf. Het geschiet vrijwillig. Wel geschiet het zo dat ik er zelf niets van zie. Ja, dat ik mezelf beschuldig van het tegendeel. En dat ik maar moet inleven dat ik een vleeselijk mens ben. Het werk dat God in mij doet, ook in het stuk der dankbaarheid. Het is voor mij te groot. Het is te hoog. Het is te verheven. Het is te heerlijk. Maar inmiddels is het er. Want Gods werk is volkomen. Hij zorgt ervoor dat ik hem waarachtig lief heb. Niet met woorden, maar met daden. Met opoffering van mezelf. Met terzijde stelling van mezelf. Van mijn eigen eer. Van mijn eigen genot. Van mijn eigen gemak. En van mijn eigen voordeel. En zo. Als het dan het werk van de Heer is. Dan is het ook de Heer zelf. Die in het leven van zijn kinderen. Dit getuigenis geeft. Zoals de apostel Paulus het zegt. Die geest. Ja, het is het werk van Gods geest. Die geest getuigt met mijn geest dat ik een kind van God ben. En als ik mezelf niet vertrouw, en ik mag mezelf niet vertrouwen, wel dan is het me telkens een reden te meer om juist ook in het stuk van de waarachtige zelfbeproeving mezelf aan hem toe te vertrouwen en het te vragen en te bidden, Heere, in de erkentenis. Mijn hart is arglistig. En ik heb altijd een veel te positief oordeel over mezelf. Maar doorgrond gij mij, Heere. En toets u mijn leven en zie of er in mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. En zo is het de Heere zelf. Die ook met het oog op het heilige avondmaal. In het hart van zijn kinderen zelf het getuigenis geeft. En zelf het stempel op zijn werk zetten wil. Die geest getuigt met mijn geest dat ik een kind van God ben. Wel nu, zo gaat ons formulier verder. Allen dan, allen dan. En dan denkt ons formulier kennelijk niet karig. Allen dan die al zo gezind zijn. Die wil God gewisselijk in genade aannemen. Maar die heeft hij toch al in genade aangenomen. Want dat is toch het oordeel dat ik over mezelf trekken mag. Wel, die wil God opnieuw in genade aannemen. En zijn genade bevestigt zijn genade. Die wil God gewisselijk in genade aannemen. En degene die zichzelf erkent onwaardig te zijn voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon, Jezus Christus, houden. Allen dan. Zo zien we hier. En zo gaat het formulier verder. Zo zien we hier dat op deze wijze de toegang tot het heilige avondmaal ontsloten wordt. Allen dan die al zo gezind zijn. We zien hier zoiets ongeveer gelijk als wat we vinden in zondag 31 van de catechismus. Waar het gaat over de sleutels van het hemelrijk onder de prediking. Ik zal dat nog verder niet gaan citeren. U moet het nog maar eens even nazien. Maar we zien hier eigenlijk een parallel. We zien hier rond het heilige avondmaal ook de bediening van de sleutelmacht. Enerzijds, allen die al zo gezind zijn. Die met een vrijmoedig geweten voor de Heere. Dit mogen weten als een getuigenis van hemzelf. Allen die al zo gezind zijn. Die wil God gewisselijk in de genade aannemen. En voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Hier doet het formulier twee dingen. Het sluit mensen in en het sluit mensen uit. De sleutelmacht van de prediking, die is het die hier gehanteerd wordt. Zij die de tekenen van het kindschap van God dragen. Ze worden door de Heere ingesloten. En de tafel des Heeren staat voor hen open. Daarentegen, die dit getuigenis, als resultaat van de waarachtige zelfbeproeving in drievoud, die dit getuigenis niet kennen, voor hen wordt de tafel des Heeren gesloten. Wat die eerste categorie betreft, ze ontvangen de vrije toegang tot de dis van het verbond. En ze mogen weten, het is de Heere Christus zelf die begeert het Pascha, het nieuwe Pascha, met hen te houden. En hij wil het brood als het teken van zijn verbroken vlees. Hij wil het met ze delen. En hij wil met hen de wijn van het Nieuwe Testament drinken. Want hij houdt hen voor waardige medegenoten. Niet ik mezelf in eerste instantie, maar hij doet het. Allen die al zo gezind zijn. Ziet u, het gaat over die gezindheid. Ik las ook nog iets, en dat vond ik heel mooi, ik wil het u niet onthouden. Er is een gebruik in de Schotse kerk om voor de bediening van de tafel allereerst alle onboetvaardigen en ongelovigen uit te sluiten. Deze uitsluiting geschiedt met sterke uitdrukkingen door de predikant. Hij spreekt dan deze woorden: daarom doen we in de naam des Heren in de ban al de vijanden van onze Heere Jezus, die hun vijandschap betonen door hun ongehoorzaamheid aan de roeping van het evangelie en al de geboden van de wet. Deze hebben geen recht aan de tafel des Heren. En aan de andere zijde wordt de tafel des Heren ontsloten. Ik lees u iets uit een preek van een van de gebroeders Erskine. En dan zegt hij tot degenen die mogen weten dat deze gezindheid in hen is. Hij zegt: wacht dan niet tot u rein bent. Want God zegt: ik zal u rein maken. Hier is rein water. Hier is de goede wil van God in Christus jegens u geopenbaard. Hier is Gods woord. En nu is het Gods tijd. De Heere trekke u door de kracht van zijn geest. Wat u vroeger geweest bent, kom tot de tafel als u de zonderlinge uitnemendheid van Christus boven al het andere gezien hebt. Als u de grote noodzakelijkheid van hem tot een beschutting ontdekte. Als u de verkwikking daarvan enigszins hebt ervaren. Wanneer u bij Christus en in zijn rust wilt blijven, in hem genoegen hebt gevonden en zijn vruchten u zoet zijn, wel, dan wil deze Christus u ontvangen. En zo worden de sleutels van het hemelrijk bediend rond de heilige dis. En zo is het tegelijkertijd duidelijk dat het avondmaal er niet is voor de onbekeerden. En let wel, het is ook geen middel tot bekering. Dat is de prediking van het evangelie. Maar de heilige tafel, de Heere wil het schenken tot versterking van wat hij heeft gewerkt. En nu lezen we nog verder. Dat lange stuk, daar doen we dan wel wat korter over. Want we hebben zojuist gelezen: daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. En dan gaat het in één adem verder, ik lees het nou niet meer helemaal voor. Waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden. Ik zei dus dat de sleutelmacht hier bediend wordt. We moeten overigens goed onderscheiden tussen een aantal dingen. Wat we tot nu toe besproken hebben, tot en met wat ik voorlas uit daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, dan gaat het over het persoonlijke zelfonderzoek. Dat wat op de harten van alle hoorders wordt gelegd, om zich voor Gods aangezicht te verootmoedigen en hun hart en ziel voor de Heere open te leggen, opdat ze zullen weten of ze toegang tot de taal... Het persoonlijke zelfonderzoek voor Gods aangezicht. Maar waar het formulier nu over gaat spreken, dat is het kerkelijk onderzoek. Moeten we niet vermengen. Wanneer de dis des heren wordt aangericht, dan ziet u altijd twee ambtsdragers bij de tafel des heren staan. De zogenaamde tafelwachters. Degenen die, als het ware, de vertegenwoordigers van de heren zijn. Opdat de tafel des heren heilig zou blijven. Wel, de broeders die daar een functie hebben, die functioneren daar als vertegenwoordigers van de heren zelf, die tucht uitoefent over zijn heilige tafel. Want tot de tafel des heren mogen niet komen degenen die in openbare zonden leven en die in hun zonden volharden. Degenen die een onchristelijk leven leiden of, en dat zou ook kunnen, die een onchristelijke leer verkondigen. Die mogen tot de tafel des heren niet komen. Begrijpt u, het is onderscheiden. Over het hart kan de kerk niet oordelen, dan tenzij naar de vruchten. Maar de tafel des heren is gesloten vanwege de kerkelijke tucht, betreffende degenen die in openbare en in aangrijpende zonden leven. Zoals in ons formulier nu deze opsomming ons gegeven is. Het is de sleutelmacht van de heilige tucht. Zo staat het ook in de schrift. Spreekt de Heer Jezus bijvoorbeeld niet in Matteüs 18 over degene die geen gehoor geven aan de vermaningen. Wel, daar staat er, dan zijn ze u als de heiden en de tollenaar. En ze worden buiten de gemeente gesloten. En ze hebben geen toegang tot de tafel des Heren. In de brieven van de apostel Paulus staat het ook. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Ge kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heren en aan de tafel der duivelen. En in 1 Korinthe 6. Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk niet zullen beërven? Geen lasteraars. Geen rovers zullen het koninkrijk van God beërven. Dit is de openlijke verkondiging dat de goddelozen geen deel hebben aan het rijk van Christus. We weten dat met name Calvijn zich sterk beijverd heeft om de tucht in de gemeente van Christus uit te oefenen. Calvijn wist heel nadrukkelijk dat de Heere een God is van orde. Hij zegt ergens, zoals de zaligmakende leer van Christus de ziel van de kerk is, zo vormt de tucht in de kerk de zenuw ervan. Gods kerk en de dis des Heren moet heilig gehouden worden. Vandaar ook, en ik zei het al, dat de tafelwachters moeten toezien namens de Heren zelf, dat niemand die openlijk, openbaar tegen de wil van de Heere leeft, zal toetreden tot de tafel des Heeren. En ons formulier eindigt dan wat dit gedeelte betreft. Deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Staat heel nadrukkelijk, zolang ze in zulke zonden blijven. En dat betekent dat zelfs de bediening van het heilig sacrament een roepstem, een oproep tot bekering is. Om met de zonde te breken, om heilig voor Gods aangezicht te leven. Om zich voor de Heere te bekeren en Hem toe te vallen. Zo is de tafel des Heren enerzijds geopend voor allen
die het leven in eigen hand niet hebben, maar de toevlucht hebben leren nemen tot Christus. En wier gezindheid het is om voor Gods aangezicht te wandelen in het leven van de vreze des Heren. En is de tafel des Heren op tweeërlei wijze gesloten. Allereerst, maar dat betreft de persoonlijke afweging voor Gods aangezicht. Allereerst voor degenen die dit getuigenis in hun hart niet gevoelen. En die voor zichzelf, voor Gods aangezicht nogmaals moeten erkennen. Deze dingen ken ik in mijn leven niet. En te meer, en dan geldt het de kerkelijke tucht, is de tafel gesloten voor allen die in openbare en ergerlijke zonden leven. Zie hier, de leer van de kerk, de leer van de schrift, aangaande de heilige dis en de toegang daartoe. Wij gaan nog zingen en we doen dat uit Psalm 119. Psalm 119, het laatste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. Er is, dacht ik, nu ook een collecte. Psalm 119, vers 88. Psalm 119 nog een keer. Psalm 119. Vers 13. Psalm 119, vers 13. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ai, zie mijn nood. Ik heb een aantal vragen gekregen. U zult begrijpen, maar dat hangt samen met het thema dat aan de orde is. Dat het niet bij voorbaat gemakkelijke vragen behoeven te zijn. Maar dat het, althans dat vermoed ik wel, dat het vragen kunnen zijn die samenhangen met gedachten die bij de vragenstellers zelf ook heel existentieel leven. Ik heb bijvoorbeeld deze vraag. Ik heb geen speciale volgorde, maar goed. Deze vraag, waarin verwezen wordt naar Psalm 25, vers 21. Het voorlaatste vers van de 25e psalm, waar we lezen: laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. En dan luidt de vraag die aan deze tekst gekoppeld wordt: het gebrek hieraan, en dan neem ik aan dat bedoeld is het gebrek aan oprechtheid en vroomheid, en misschien ook wel het gebrek aan dat laatste, want ik verwacht u. Maar het gebrek hieraan kan heel erg parten spelen. Nee, dan wordt het nog nader toegelicht. Het gevoel van onoprechtheid en onvroomheid zijn er. En dan deze vraag, die heel reëel is, denk ik. Hoe kun je dan bij je eigen onbetrouwbare geweten te rade gaan? Dat zou een vraag kunnen zijn die als een last op het hart van iemand ligt. Ik weet het niet, maar dat zou inderdaad kunnen. Want rond het heilige avondmaal, maar ook afgezien daarvan, worden we, ik neem het maar in het algemeen, worden we opgeroepen om onszelf te beproeven. Om ons voor Gods aangezicht te onderzoeken. Zoals ook de apostel het schrijft. Beproeft u zelf of ge in het geloof zijt. En zoals we het zojuist uit Sefanja hoorden, ook de oproep om zich nauw te onderzoeken. Maar zou je kunnen vragen, als nou die opdracht gegeven wordt om je te onderzoeken, om je te beproeven, om je de toetssteen aan te leggen, wordt dan toch al niet iets verondersteld? Want kunnen we dat eigenlijk wel? Hebben we niet een dwaalziek hart? Is er niet allerlei argelistigheid in ons binnenste, ook in ons geweten, waardoor we heel snel geneigd zouden zijn om wel conclusies te trekken en misschien wel een bepaalde maat van onszelf te nemen en onszelf naast het woord van de Here te leggen, maar toch al heel snel gevolgtrekkingen te maken die wat in de lijn van onszelf liggen en die best eens al te positief zouden kunnen zijn. Hoe moet dat dan? Kan dat dan eigenlijk wel? En als dan hier in het formulier, en toch wel in overeenstemming met de schrift, gezegd wordt: allereerst, ten eerste bedenken en iegelijk zijn zonde en vervloeking, en vervolgens in ieder onderzoeken zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, en vervolgens in ieder onderzoeken zijn conscientie, gaan we dan toch niet te veel te raden bij onszelf? En ik moet zeggen, dat verwijt, dat klinkt ook wel eens. Dat een prediking waarin de kenmerken worden aangelegd, en misschien hebt u het wel eens iets op een wat misprijzende manier horen noemen, kenmerkenprediking, nou dat is geen Bijbelse prediking, want dan werp je de mensen op zichzelf terug, en is daar dan geen element van waarheid in? Word ik dan niet helemaal bij mezelf teruggebracht, maar moet ik nou juist niet van mezelf verlost worden? Hoe kan het eigenlijk? Nou, die vraag is reëel. Maar eigenlijk, moet ik zeggen, dat het woord waarnaar verwezen wordt in Psalm 25, vers 21, eigenlijk al het antwoord in zich heeft. Want de dichter van Psalm 25, die zegt dat eigenlijk al. Dat hij van zichzelf onoprecht is en daarom bidt hij om oprechtheid. En dat de vroomheid, de ware vroomheid, dat is die vroomheid die alleen maar zegt: spreek, Heere, want uw knecht hoort. Dat is die vroomheid die zegt: Heere, één ding heb ik van u begeerd, dat zal ik zoeken. Die vroomheid die alleen maar aan de Heere wil hangen. En die alleen maar met zijn woord wil rekenen. En die het alleen maar van Gods geest en van zijn genade heeft leren verwachten. Die vroomheid die vind ik bij mezelf zomaar niet. En nu zegt de dichter: Heere, laat nou oprechtheid en vroomheid mij behoeden. Ik kan mezelf wel de maat nemen en ik kan wel op mijn geweten kloppen en ik kan mijn hart wel onderzoeken. Maar Heer, ik ben zo onoprecht en ik ben zo snel geneigd om allerlei onjuiste en onzuivere conclusies te trekken. En daarom zegt hij het, laat oprechtheid en vroomheid mij ook daarin behoeden, Heer. En als je nou van jezelf weet dat er zoveel onoprechtheid is en dat je zelfs, ja, zover kan het misschien ook nog gaan. En dat je zelfs dit gebed niet oprecht kunt bidden. Nou, dan moeten we maar zeggen dat we het helemaal niet kunnen. En dat we er totaal buiten staan. En dan zou ik misschien dit kunnen zeggen. Als je nou niet in oprechtheid naar de Heere kunt gaan. Maar je kent de dwaalziekte van je hart en de arglistigheid van je boze bestaan. Als je nu niet in oprechtheid naar de Heere kunt gaan, leg dan dat maar voor de Heere neer en bid hem dan maar om oprechtheid, zoals deze dichter ook doet. En denkt u nu, u die de vraag stelde, denkt u nu dat de Heere alleen maar oprechte gebeden verhoort? Denkt u nu dat de Heere alleen maar luistert naar die gebeden die vol zijn van de ware vroomheid? Wel, dan zou er niet één gebed verhoord worden. Dan zou de Heere ze allemaal af moeten schrijven. Dan kan het werkelijk nooit. En het kan ook van onze kant niet. Maar daarom juist dit gebed. Wel, nou, dat is niet alleen in dat laatste vers van Psalm 25. Maar is eigenlijk heel Psalm 25. Psalm 25 is de psalm van de weg. Van iemand die moet zeggen, Heere, ik ga wel wegen. Maar het zijn wegen die niet goede wegen zijn. En daarom bidt de dichter, Heere, maak mij uw wegen bekend en leer mij uw paden. En dat mag ook zo zijn in deze dingen, als we ons hart voor de Heere openstellen. Ik heb zojuist Petrus aangehaald. Als de Heere Jezus het hem zegt, dan geloof maar dat dat heel indringend was. En Petrus heeft het goed begrepen. En we kennen de geschiedenis wel. Als de Heere Jezus eerst vraagt, Simon Petrus, jij hebt mij zeker meer lief dan dat de anderen mij lief hebben. Dat vraagt de Heere Jezus. En de Heere Jezus die stelt het dan nog met een vraag waarin hij dat grote woord liefde gebruikt. Die zelfopofferende, die zelfverloochenende liefde. En nou, ik weet er niet verder over uit, maar uiteindelijk zegt Petrus, als die nou helemaal beschaamd is, dan zegt de Heere, kijk nou maar in mijn hart. Kijk nou maar in mijn hart. En zeg het dan zelf maar, Heere, maar dan geeft de Heere toch die oprechtheid. En dan zegt hij, ja Heere, gij weet dat ik u lief heb. Kun je dan bij je eigen onbetrouwbare geweten te raden gaan? Het zal toch moeten. Jawel, het zal toch moeten. Laat het in ieder geval geen reden zijn om te zeggen, nou, dan maar niet. Dan maar niet, dan ga ik die weg maar niet. Het zal toch moeten. En het geldt voor ieder. Maar laat het dan biddend zijn. Laat het dan zijn met het gebed, Heere, doorgrond en ken mij. En zie of er in mij een schadelijke weg is. En ook in die zelfbeproeving kan er een schadelijke weg zijn. En leid mij dan, Heere, op uw weg. En geef dat ik dan in het licht waarin u mijn leven stelt, het zien mag en het weten mag. Een vraag die hierop lijkt, die daar ook wel mee samenhangt, denk ik. Wie nu een schreeuw in het hart heeft, die mag toch komen. En dan wordt er verwezen naar de bloedvloeiende vrouw. En de Canaanese vrouw wordt erbij gehaald. De Canaanese vrouw die het zei, ja Heere, doch ook de honden. Zo'n groot geloof heb ik in Israël niet gevonden, zegt de Heere Jezus. Die mogen toch komen naar de bediening. En er staat zelfs bijna de aanstaande bediening. We moeten natuurlijk wel onderscheiden. We moeten wel onderscheiden. Er staat die nu een schreeuw in het hart heeft. Maar hoe luidt die schreeuw? Hoe luidt die schreeuw? Stel je voor, en misschien is het zo niet bedoeld, maar het zou kunnen zijn dat die schreeuw in het hart is, Heere, mag ik toch een plaats aan het avondmaal ontvangen? Is dat een goede vraag? Op zichzelf is dat natuurlijk best een goede vraag. Als je er iets van ziet wat de Heere daar wil zijn voor zijn kinderen. En je ervaart iets van Dat de Heere daar iets van zichzelf toont en je voelt dat dat het is waar je naar uitziet. Dan zou er een schreeuw in je hart kunnen zijn waarin je vraagt, Heere, mag ik daar een plaats hebben? Jawel, maar dan gaan de dingen aan de orde komen die we vanavond besproken hebben. We moeten de dingen wel in de goede orde zien. Er kan iets in je hart liggen van een zoeken van die weg te gaan, maar begrijpt u goed, dat sluit de waarachtige zelfbeproeving niet uit. Begrijp me ook, ik wil geen extra barrières opwerpen. Zo ligt het niet, maar het zoeken van het aangaan naar het heilig avondmaal moet vooraf gegaan zijn. Naar die grote levensvraag. Heren, hoe is het met mijn ziel? Mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Want dan geldt het ook. Dan geldt het ook. Dan zeggen, en we zijn er nog niet aan toe, maar ik wil het wel even voorlezen. Wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, zeker. Maar in tegendeel, en dat is het, maar dat is ook onafhankelijk van het heilige avondmaal. Aangezien ik mijn leven buiten mijzelf in Jezus Christus zoek, zo beken ik daarmee dat ik midden in de dood lig. Is dat de vraag van je leven? Heere, ik ben een mens die midden in de dood lig. En is er nou een weg waarin ik deze straf, deze dood ontgaan kan en tot genade komen zal? Wel, dat is een zoeken waarin de Heere zich openbaren wil. Dan ga je het leven buiten jezelf, in Jezus Christus zoeken. En het is dan ook in die weg, dat de Heere dan ook op zijn tijd de weg ontsluiten wil naar het heilige avondmaal. Maar een bezig zijn met het heilige avondmaal als zodanig, ik weet niet of de vraagsteller het zo bedoelde, maar het bezig zijn met het heilige avondmaal als zodanig zou zelfs nog een list kunnen zijn om niet met de dingen die daaraan vooraf gaan bezig te zijn. In verband hiermee heb ik ook een aantal vragen gekregen die spreken over de noodzakelijke kennis van de Heer Jezus Christus. Misschien mag ik dat in dezelfde lijn proberen te behandelen. Dan wordt er verwezen naar de prediking van afgelopen zondag. Toen kwam, en als ik me goed herinner, in het slot van de preek aan de orde, de noodzakelijkheid van de kennis van de Heer Jezus. En daar luidt de vraag, ook in verband met het heilige avondmaal, wat is dat nou eigenlijk? De kennis van de Heer Jezus Christus. En we zullen moeten erkennen dat de kennis van de Heer Jezus Christus in ieder geval te maken heeft met een vruchtbaar en een godzalig aanzitten aan de heilige dis. Wat is dat nou eigenlijk? De kennis van de Heer Jezus Christus. Laten we allereerst met elkaar constateren dat die kennis noodzakelijk is. En dat in die kennis van de Heer Jezus Christus het leven en de zaligheid ligt. Ik noem u in dit verband een bekend woord uit Johannes 17. Dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Wil je zalig worden? Ze ligt in de kennis van Christus. Wil je voor de Heere leven? Wil je vruchten voortbrengen tot zijn eer? Het zal er niet zijn buiten de kennis van de Heer Jezus Christus. Zoek je het leven der hoop te kennen, om te weten dat je leven toekomst heeft. Het zal niet kunnen buiten de kennis van de Heer Jezus Christus. Zoek je godzalig avondmaalganger, godvruchtig avondmaalganger te zijn. Het zal niet kunnen buiten de kennis van de Heer Jezus Christus. Want de Heer Jezus zegt het zelf. Dit is het leven. Dit is het eeuwige leven. Je mag ook zeggen, dit is het eeuwigheidsleven. Dit is het leven dat van God afkomstig is. De Heer wil het schenken. Hij wil het werken. En hij doet het ook. Maar het ligt in de kennis van de Heere Jezus Christus. Hebben de discipelen dat niet verkondigd? Toen ze voor het Sanhedrin stonden? Toen ze hun mond hadden kunnen houden? Maar ze hebben het gezegd, omdat dat op hun hart brandde. En ze hebben het gezegd, de zaligheid is in geen ander. Is de schreeuw van je ziel daarheen? De zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, door welke wij moeten zalig worden. Nogmaals, wil je zalig worden? Wil je de zaligmakende kennis van de drie enige God bezitten? Wil je Hem kennen? Wil je de gemeenschap met Hem beoefenen in je dagelijks leven? Maar ook aan de dis van het verbond. Dit is de sleutel, de kennis van de Heere Jezus Christus. Wat zal dat voor kennis moeten zijn? Dat kan niet anders dan geloofskennis zijn. Mag ik dat met een enkel woord aanduiden? Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die in de Zoon niet gelooft, die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar, heel dreigend, de toorn van God blijft op hem. Dat kan niet anders dan de geloofskennis zijn. U zegt, maar wat is het dan? Wat is het dan? Wat is dan die kennis van de Heer Jezus Christus? En dan moet ik eigenlijk zeggen dat ik dat heel moeilijk vind om dat onder woorden te brengen. Als ik iemand vraag die van de ander houdt, hè? Iemand misschien met je verkering hebt of al jaren getrouwd bent, en ik vraag, vertel eens iets over wie die ander is. Nou, er zullen natuurlijk wel wat woorden te zeggen zijn. Maar om het nou echt te zeggen, om het nou over te dragen, het is een geheim. Het is een geheim dat alleen maar in de beoefening verstaan wordt. O jawel, de Heere heeft ons in zijn woord gezegend met rijke getuigenissen daaromtrent. En daarom, wanneer deze vraag gesteld wordt, hoef ik mijn mond niet te houden. Maar ik wenste wel dat ik iets mocht hebben om het op uw hart te leggen, wat het is. Om hem te kennen, van wie er staat, niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon, die in de schoot van de Vader is, van eeuwigheid, die heeft hem ons verklaard. De Heere Jezus kennen, ach, in welke mate, daar hebben we het nu niet over. Maar iets van de Heere Jezus kennen, dat is ten diepste ook in dezelfde zin iets van God kennen. Van hem wiens naam heilig is. En vol van majesteit en heerlijkheid. Laten we daar allereerst de nadruk op leggen. Iets van, en laat ik zeg het maar heel bescheiden, iets van Christus kennen. Dat is in aanraking komen met een wereld van heiligheid. Een wereld van aanbiddelijkheid. Een wereld van een bovenmenselijke zuiverheid. Het is iets eeuwigs. God te kennen, Christus te kennen, dat is iets als een menselijk hart daarmee aangeraakt wordt. Dan gaat de apostel Paulus ook zingen als hij spreekt over het kennen van de hoogte en de diepte en de breedte en de lengte die er is. In de kennis van de liefde Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Maar om er nou toch iets van te zeggen, wel, dan kan het bijna niet anders of ik begin maar met Psalm 45. Ikzelf vergeet niet meer de preken die ik er ook ooit over heb mogen houden, en misschien u ook wel niet, ik weet het niet. Maar dan zingt deze dichter van Psalm 45, mijn hart geeft een goede reden op. En dat was nog wel in het Oude Testament, maar toch. Hij zong een reden van zijn koning. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. En dan zegt hij, gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort op uw lippen, beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Ik zou het ook kunnen zeggen met woorden die we in het Hooglied vinden. Als de bruidegom daar zijn bruid, maar ook de bruid op haar beurt, als het haar gegeven wordt, iets van de bruidegom tekent. Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Ik zou het ook zo kunnen zeggen. En een van de subvragen die daarbij gesteld is, duidt daar ook op. Wie is de Heere Jezus dan? Waarom wordt hij Christus genoemd? U begrijpt, ik probeer het maar in Bijbelse woorden te zeggen. En in woorden van onze belijdenis. Wie is hij dan? Waarom wordt hij dan, hij die de naam Jezus draagt, zaligmaker van zondaren, waarom wordt hij dan Christus genaamd? Wel, omdat hij van de Heilige Geest gezalfd is. En omdat hij gezalfd is tot profeet en priester en koning. Omdat hij de hoogste profeet en leraar is. En wie iets van Christus kent, die kent iets van zijn profetische bediening. Wanneer hij door zijn geest en door zijn woord de verborgen raad en wil. Die raad van God waar ik totaal buiten sta, waar ik absoluut geen verstand van heb vanuit mezelf. Wanneer hij iets van die raad van God gaat ontsluiten voor mijn hart. En me er iets van doet kennen van de zaligheid die er is in de Heer. De verborgen raad en wil aangaande de verlossing gaat openbaren. En de openbaring in hem is volkomen. En hij is niet alleen de grote profeet en leraar, maar hij is ook de enige hoge priester. En wanneer me daar iets van verkondigd wordt, dan zie ik daar als het ware in een beeld. Dan zie ik daar de hoge priester van het Oude Testament. Die daar zijn handen legt op de kop van het zondoffer. En dat zondoffer wegstuurt. En dat is Christus. Die zichzelf tot buiten de legerplaats heeft laten sturen. Beladen met de zonde van zijn volk. En als ik er iets van mag zien. Dat ook mijn zonden op hem gelegd zijn. Zoals Johannes hem aangewezen heeft. Ziet het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegdraagt. Wel dan is het overstelpend. Dan is het een zaak waarvan ik zeg ik zie het. Maar ik doorgrond het niet. En dat ook nog niet eens alleen. Maar dat hij nou ook die koning is. Die me bij de verkregen verlossing beschut en bewaart. Hij die door zijn geest en genade de weerstand van weerstanden van mijn hart verbroken heeft. En hij die de koning van mijn leven geworden is. Waardoor die andere koning, ja ikzelf, van de troon van mijn leven afgehaald ben. En hij in het centrum van mijn leven gekomen is. Al terwijl ik het zeg, moet je ook zeggen, ach Heere, was het maar meer. En was het maar meer in de beoefening. Maar iets van deze Christus kennen, het is... Het is van wat de Heer Jezus zelf verkondigd heeft in de synagoge van Nazareth. En daar blijkt het ook. Daar blijkt het ook dat hij de grote profeet en leraar is. En ook de priester, maar ook de koning. Als hij het zegt, de geest des Heeren, Heeren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden. En waartoe is hij gezonden? Wel, om aan de armen het evangelie te verkondigen. En weet u wanneer je hem leert kennen? En dat is het antwoord. Wanneer je zelf zo'n arme bent. Een arme en een behoeftige. Die het niet weet. Maar die het moet hebben van zijn verkondiging. In jouw dwaasheid. Wanneer hij zijn woord gaat verkondigen. Wanneer hij mij gaat openbaren dat ik een mens ben die voor de Heere niet kan bestaan. Dat is ook zijn verkondiging. Jawel, jawel. Ja, dan zeg ik niet dat je Christus kent. Maar het is wel zijn verkondiging. Maar wanneer hij zichzelf gaat openbaren als die grote profeet en leraar. Die aan de armen het evangelie verkondigt. Maar dat niet alleen. Hij zegt, ik ben ook gekomen om te genezen die gebroken zijn van hart. Maar voelt u, als de vraag luidt, maar wat is nou de kennis van Christus en waarin bestaat die? Dan moet het antwoord altijd zo gegeven worden dat het aansluit op de nood van mijn leven. Want als ik geen gebondene ben, wel dan zal ik hem, en nu doe ik al een stap vooruit, dan zal ik hem niet leren kennen als de koning die mij ontbindt. En als ik niet zo'n arme ben, dan zal ik hem niet leren kennen als degene die aan armen het evangelie verkondigt. En als ik niet, en dat is het hart van de zaak. En als ik niet zo'n verloren zondaar ben. Zo'n onreine. Wel, dan heb ik hem niet nodig. En dan zal ik hem ook niet leren kennen tot vergeving van mijn zonden. En tot verbreking van de macht van de zonde. Maar nu heeft de Heer Jezus zichzelf zo bekend gemaakt. Dat hij zegt, zo ben ik nou gekomen. Zijn hier armen? Wel, Ik ben degene die aan de armen het evangelie verkondigt. Zijn die gebrokenen van hart? Wel, ik ben die priester die genezend en helend ben. Zijn hier verslagenen? Wel, ik ben de koning die ze in vrijheid wil zenden. En ik ben het. En dan vat hij samen om te prediken het jaar van het welbehagen des Heren. En dat is Christus, ik zou bijna zeggen. Dan zie je hem in zijn hart. Want daartoe is hij gekomen. Ik zei je toch, niemand heeft ooit God gezien. Wie de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is. Die heeft hem ons verklaard. Waartoe? Hoe dan? Wel, in dat welbehagen. Maar weet u, dan val ik er buiten. Want dan is er in mij geen reden. En dan is er in mij geen grond. Als hij het welbehagen van zijn Vader gaat verklaren, wel. Mag ik het zo zeggen, ik bedoel het echt eerbiedig. Maar dan is de Heer Jezus in zijn element. Want daartoe is hij gekomen. Heeft hij dat niet gebeden tot zijn Vader in het hoge priesterlijk gebed? O Vader, ik ben gekomen om u te verheerlijken. En ik heb uw naam verheerlijkt. Daartoe is hij gekomen. Want hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. En zo zal hij zaad zien. En het welbehagen van zijn Vader, dat zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. U zegt, misschien heeft dat alles nou nog met het heilige avondmaal te maken. Dit heeft er alles mee te maken. Want deze Heer Jezus, die is de gastheer. Geen andere. Weet u wie het is? Ik citeer dus u juist uit Lucas 4. Uit dat gedeelte waarin hij zichzelf openbaren gaat. Als de knecht des Heren. De gezalfde knecht des Heren. Maar weet je wat je dan ziet? Dan ontstaat er scheiding. Dan ontstaat er scheiding in de synagoge van Nazareth. Want dan zeggen ze, en zo een, die hebben we niet nodig. En hoe komt het? Wel, omdat ze niet arm zijn. En omdat ze niet verbroken zijn. En omdat ze niet gebonden zijn. Maar voor die gebonden, wel, de discipelen waren er ook en die zijn niet weggegaan. En die hebben er niet aan meegedaan. En zo ontstaat er scheiding. En tot diegenen die gebondenen en die armen, die zo arm zijn dat ze buiten hem niet kunnen blijven. Wel, tot de zulken zegt hij, ik heb grotelijks begeerd het Pascha met u te eten, voordat ik lijde. Aan wie hij zich meedeelt, waar het werk van hem geopenbaard is, als de profeet, de priester en de koning. Wel, die trekt hij en die roept hij. En vraagt u dan, en nu keer ik het eigenlijk om, vraagt u dan, hoe zal ik het nou weten? Hoe weet ik het, dat daar een plaats voor mij is? Wel, dan zeg ik het resoluut. En dan zeg ik het niet anders dan zo. Je weet het. Begrijpt u het? Wie het verstaat, die verstaat het. Je weet het. Wanneer ik voor God niet anders ben dan een verloren zondaar. En wanneer hij me aan de grond houdt, door de aanvechtingen van buiten en van binnen, en door de zonde die mij belaagt en de wereld die me probeert te verleiden, dan is hij daar die het zegt. De Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe, misschien ook wel in een week van voorbereiding, om je ervan weg te houden met allerlei gedachten. Maar ik heb voor u gebeden. En als hij dat in je hart legt, dan weet je het. Dan weet je het. Dan is het niet allemaal opgelost misschien. Maar dan weet je het wel. En dan mag het toch zo zijn. Dat je in de kracht van hem toch gaat. Vrijmoedig. Maar weet u. Dan zal het gelden. Die geest getuigt met mijn geest. Dat ik een kind van God ben. En dan wil de Heere zijn zwakke, zijn aangevochten en zijn nooddruftige kinderen, die arm zijn in zichzelf, die wil hij ook aan zijn tafel bedelen vanuit zijn rijkdom. Er is nog veel meer te zeggen en ach, het is allemaal maar schraal en te kort. Maar hier geldt het, dat ik de toevlucht tot deze Christus neem. En let wel, dan bedoel ik niet de toevlucht in het toetreden tot het avondmaal. Maar dan is dat mijn leven. Dan heb ik dat geheim geleerd. Dan heb ik geleerd de toevlucht te nemen tot hem die het leven is, omdat ik niet anders kan. Want ik lig midden in de dood en ik zou verloren gaan. Maar mijn roep is met de Canaanese vrouw en met de bloedvloeiende vrouw. O Heere, help me. En ook al dan kan het zelfs nog zijn eigen beproeving zijn. Dat hij zegt, ik ben niet gekomen dan alleen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Maar dan is het nog tot nadere beproeving en tot nadere ontdekking. En ondertussen is de Heere aan het trekken. Want als de Canaanese vrouw zich dan niet weg laat sturen, als ze zich tot een hond laat maken, wel dan zegt de Heere Jezus het. Zo'n groot geloof heb ik in Israël niet gevonden. En allen die het met meer willen doen, met zelf iets te willen zijn, die kunnen wel aan de tafel zitten. Maar Calvijn zegt, die moeten het doen met een stuk brood en een slok wijn. En meer hebben ze niet. En dat is een heel arm portie. Ik heb nog een vraag. Het verschil tussen de gezindheid hebben en het ook daadwerkelijk doen, doet vermoeden dat het hier gaat om een verzwakking. U begrijpt de vraag misschien. We hebben gelezen in het formulier, ik zal het nog even opzoeken. We hebben gelezen in het formulier, ten derde onderzoek in Iegelijkse conscientie, of hij ook gezind is. Nu zo iemand die er wat makkelijk van wil nemen, die zou kunnen zeggen, ja, het doen dat komt er niet van. Maar de Heere neemt genoegen met de gezindheid. Nou, zo'n redenering laat al zien dat de gezindheid er ook niet is. Begrijpt u? Met de woorden die onze vaderen hier gebruiken, wordt niet bedoeld dat er alleen maar in beginsel een gering voornemen hoeft te zijn en dat je je niet behoeft te bekommeren of het er ook van komt. Maar, ach, de werkelijke gezindheid om in je huwelijk lief te hebben, wel, dat zal toch niet anders dan ook uitdrukking krijgen in het doen van dingen waaruit dat ook blijkt. En dan zal elk tekort in het betonen van die liefde, en dan zal elk tekort in het dragen van de vruchten, alleen maar verdriet teweeg brengen. En dan is het een klacht van de apostel Paulus en geen verontschuldiging als hij zegt, het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat doe ik niet. Hoor maar, hij zegt, ach, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods? Ik denk dat we het hierbij moeten houden. We gaan nog samen zingen. Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen.
genoegzame danken. Mag, o Heere, die geest van wie we zojuist gezongen hebben, mag die geest het ons leren om in de weg te gaan waarover we vanavond horen. En dat is geen andere weg, Heere, en dat kan ook geen andere weg zijn dan die weg die u aanwijst. Die weg die gelegen is in hem die zelf de weg is. In de kennis, in de waarachtige kennis, in de waarachtige geloofskennis van de Heer Jezus Christus, wiens naam Jezus was. Gekomen om zondaren zalig te maken, om goddelozen te rechtvaardigen, om verlorenen te roepen en te trekken. En om zo zijn Vader te verheerlijken. Omdat het welbehagen dat van eeuwigheid is, blijken mag in de toebrenging van zondaren niet alleen, maar ook daarin, Heere, dat ze vruchten van dankbaarheid mogen voortbrengen. Uw naam tot eer. Wij bidden, Heere, of dat werk in ons midden gekend en gezien mag worden. Laat het uw werk. Laat het werk van uw Heilige Geest zijn. Heere, die geest die het uit die Heere Jezus neemt en die het genadig verkondigt en toepast. O Heere, we kennen de dingen zo gering. Het is zo diep. En het is zo hoog. O, leid ons toch in de geheimen van de verborgenheid van uw koninkrijk. Opdat er meer en meer in het leven van uw kinderen stof tot roem zal zijn. In de zelfverloochening van zichzelf. Maar in de kennis van u, o Heere Jezus Christus. Om voorbereid te worden. In dit leven al. Om ooit die zalige lofzang te mogen zingen. Daar waar alle onvolkomenheid weggedaan is. En waar u zult zijn. Alles en in allen. En waar het eeuwig heilig avondmaal zal zijn. O Heere, wij bidden u of u ons ook heel persoonlijk zo eerlijk wilt maken. Dat we ons daadwerkelijk de toetssteen. Aandachtig geluisterd naar het spel van onze organist. Al een hart dat we weer zo bij elkaar kunnen zijn vanavond. En u die met ons mee via de kerk 20 geluisterd hebben, daar ook een tweetal coupletten uit gaan zingen. Psalm 25, het zesde en het zevende vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het alle.